Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Marco Fossatel. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, vandaag is Marco Fossatelli de gast. Marco is country manager Benelux van El Nylum. Opgeleid als organisch chemicus, waar hij ook in promoveerde, verruilde hij al snel een wetenschappelijke carrière voor een commerciële. Dat bracht hem bij bedrijven als Searle, Altana, Daiichi Sankyo, Shire, Raptor en uiteindelijk dus El Nylum, een relatief klein Amerikaans farmabedrijf, gespecialiseerd in geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. En nu dus als general manager van Nederland, België en Luxemburg. Over de spanning tussen wetenschap en commercie in de farmaceutische sector en nog veel meer andere dingen ga ik met hem praten. Marco, van harte welkom. Leuk dat je hier bent in het Pivot Park.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, toen ik jouw naam voor het eerst zag, dacht ik dat El Nylum blijkbaar had besloten om een Italiaan in te gaan huren om de Nederlandse tak te gaan leiden. Maar het verhaal is toch wat anders, want je bent toch echt wel in Nederland, kwam ik snel achter. Maar wel met het Italiaanse roots, hè?
Ja, klopt. Ik ben gewoon in Nederland opgegroeid met een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. Die ik al ontmoet hebben tijdens een vakantie van mijn moeder in Puglia. Zo gaan die dingen.
Ja.
En het is goed geëindigd, zou ik zeggen, met een...
Het was meer dan een vakantieliefde.
Ja, zeker. Ze zijn vrij snel getrouwd wel. Hebben even in Italië gewoond. En toen verhuisd naar Nederland. Waar ik ben geboren en mijn zus.
Oké. Okay. En je bent als Nederlanders opgevoed. Maar ook wel heel veel connecties natuurlijk met Italië. Veel daar geweest.
Ja, klopt. Je groeit op, in Nederland. Maar met één been of een stuk van een been in Italië. Een hele grote familie daar. Een heel aantrekkelijk leven natuurlijk. Met een prachtige omgeving, leuke
dus,
steden.
Puglia, Zuid-Italië, hè?
Ja, mijn familie komt uit Umbrië, dus in Centraal-Italië. Prachtig. Het is gewoon een grote aantrekkingskracht heeft Italië. Dus dat trekt je een beetje daarheen. Dus tussen twee culturen opgegroeid, wat ook weer wat soms spannend is, maar ook heel aantrekkelijk. En heel een diverse blik op de wereld geeft, denk ik.
Wat is het grootste verschil met de Italiaanse en Nederlandse cultuur?
Oh, ja. Nou, daar kunnen we een hele andere podcast over vullen, denk ik. Dat is... Misschien wat meer bij het dagleven, wat minder gepland, georganiseerd. Het leven komt op je af en daar moet je op reageren. Ik zou niet willen zeggen meer genieten, want dat kunnen we hier ook wel. Maar ja, wij plannen meer, denk ik. We zijn wat meer georganiseerd. En die flexibiliteit van Italië, die zie je hier soms wat minder. Dus dat is voor mij het grootste verschil.
Ja. En je spreekt de taal dus ook goed.
Ja, klopt. Ik ben daar...
Ben ik wel heel jaloers op.
Na mijn promotie ook heen verhuisd om... het leven wat meer te leren kennen als het echte leven.
Ja, je vertelt je promotie. Laten we gewoon je carrière eventjes doorlopen. Je bent gaan studeren organische of chemie, denk ik. En niet organisch.
Chemie, ja.
En daar ben je naar gespecialiseerd in organische chemie.
Klopt, ja.
Waar was dat? In welke stad?
In Utrecht.
Oké. Okay.
Dus ik ging scheikunde studeren zonder echt duidelijk te... Achteraf weet ik eigenlijk niet goed waarom. Maar de beta-wetenschappen trokken me wel aan. En scheikunde, ja, dat... Dat vond ik een prachtig vak. Het is heel divers, van uitermate praktisch tot zeer theoretisch. En alles ertussenin. Het geeft een andere blik op de wereld, andere inzichten. Dus ik werd meteen gefascineerd door het vak. En ja, dat heb ik nog steeds eigenlijk wel. Dus dat is een goede keus geweest.
Ja, je bent er uiteindelijk ook in gepromoveerd.
Ja, klopt. Ik belandde in de organische synthese.
Dus je had echt wetenschappelijke belangstelling. Of ben je gewoon in die baan gerold met het idee van, ik moet toch wat?
Nee, ik had toen zeker een wetenschappelijke interesse. Dat moet ik wel als je een vak als scheikunde doet, denk ik. Het is een heel mooi vak. En toen ik gevraagd werd of ik wilde promoveren, daar heb ik meteen ja gezegd. Het was een hele mooie kans om mijn interesse verder uit te bouwen.
Ja, en was dat een heel technisch, waar ben je precies op gepromoveerd?
Ja, de organische synthese is denk ik een van de oervormen van de scheikunde. Het gaat om het maken van bestaande moleculen of juist heel nieuwe moleculen. Door middel van het mengen, het roeren onder bijzondere omstandigheden. Heel koud of heel warm in verschillende oplosmiddelen. Dus echt het traditionele kolkende kolven waar dan een nieuw product uit voortkomt. En dat voelde voor mij heel erg creatief. Het is heel uitdagend om nieuwe dingen te maken. De omstandigheden zijn complex en je gebruikt daarnaast moderne technologieën als NMR of MRI, zoals dat nu heet, computertechnologieën, supercomputers, om te snappen wat er gebeurt in die reacties. Maar het is echt een heel authentieke vorm van scheikunde. Ja, dat is prachtig.
Maar toen is al bezig met het maken van nieuwe moleculen. Dus je zou kunnen zeggen, daar is misschien ook wel je interesse voor de geneesmiddelen discovery misschien ontstaan.
Dat zou zomaar kunnen. In de aanloop naar deze podcast zat ik ook te denken. En regelmatig kwamen er mensen van farmaceutische bedrijven langs om onze koelkasten te plunderen. Want wij maakten moleculen, ook wel bijzondere. En die bewaarden we in de koelkast. En die kwamen dan langs en die kochten dan al die moleculen om te testen op een bepaalde ziekte. En dat schoot me opeens weer te binnen hier. Dat was heel grappig. Dus ja, daar was misschien het eerste zaadje al gelegd. Ja. Dat zou zomaar kunnen.
Gepromoveerd en toen dacht je, wat moet ik nu?
Ja, klopt. Ja. Ja, de grote vraag van wat nu? En toen wilde ik eigenlijk in Italië gaan wonen, omdat ik veel familie had daar. En ik ging er regelmatig heen om die te bezoeken. En dat was altijd heel mooi en heel prachtig. Maar ik besefte ook dat dat vakanties waren. En toen vond ik een plek bij een farmaceutisch bedrijf. Een joint venture tussen Merck Sharp & Dohme en een Italiaans bedrijf. Ik schiet er nu niet binnen welke dat is. Vlak onder Rome, waar ze onderzoek deden naar het ontwikkelen van medicijnen tegen hepatitis C. En zo belandde ik min of meer toevallig in de farmaceutische industrie.
Ja, en was dat een groot, dat was natuurlijk een grote overgang omdat je naar een ander land ging. Maar was het ook de overgang van wetenschappelijk in de laboratoria van een universiteit en dan nu in de laboratoria van een bedrijf? Was dat een grote verandering?
Ja, eigenlijk wel. Als promovendus werkte ik eigenlijk alleen aan mijn eigen onderzoek. Wat heel mooi was en wat ik zelf helemaal beheerste eigenlijk in samenwerking met mijn promotor. En daar zat ik opeens in een team van echt een paar honderd mensen met een gezamenlijke opdracht om iets te vinden tegen die ziekte. En dat proces, wat me ook tegenviel was dat het heel langzaam ging. En eigenlijk vrij irrationeel was. Ik maakte een molecuul waarvan we hoopten dat het in de active pocket van het eiwit paste waar we mee bezig waren. Maar we wisten niet goed hoe dat molecuul eruit moest zien. Dus je maakte een molecuul, dat werd getest, dat werkte niet. En dan maakte ik een volgend molecuul zonder te weten welke verbetering, welke aanpassing zou gaan werken of welke verbetering zou opleveren. En dat vond ik tamelijk frustrerend eigenlijk.
Het is toch een beetje een lukraak benadering en weinig rationeel. Het gaat tegenwoordig wel anders, hè?
Ja, tegenwoordig gaat het anders. En zeker in de tak waar wij nu zitten met DNA, RNA, heb je een code op basis waarvan je kunt werken. En zelfs eiwitten zijn veel beter in kaart gebracht en de computermodellen werken beter. Dat was toen nog niet zo. Dat was eind jaren 90. Nee, dat was heel anders. Of begin jaren 90, sorry. En ik vond het werk heel mooi. De taak die we hadden om iets te maken voor een ziekte waar nog niks voor bestond. En dat zoveel mensen daaraan bezig waren. Mensen van de synthese zoals ik, maar ook van de assays die testen. Ja, een heel mooi idee. Maar de progressie en mijn rol daarin vielen me erg tegen.
Ja, want je bent met iets bezig waarvan je hoopt dat het ooit nog eens een keertje bij patiënten komt. Maar die kans is kleiner dan 1%.
Ja, dat klopt. En mijn rol daarin is dan nog kleiner. Omdat ik een molecuul per week maak of zo. Dus 45 per jaar.
Ik denk vaak inderdaad ook die researchers in de farmaceutische industrie moeten ook een enorme frustratietolerantie hebben. Omdat je er vrijwel het merendeel van datgene wat je synthetiseert nooit wat wordt.
Nee, klopt. En het grappige is, het merendeel is daar ook niet echt mee bezig, lijkt het wel. Die vinden het gewoon mooi om chemie te doen. En ik denk dat je die baan alleen kunt doen als je de chemie mooi vindt en het leuk vindt elke dag met die taak bezig te zijn in het lab. En ik ben toch meer een generalist, denk ik. Vandaar ook mijn uitstappen later. En als je naar het bredere plaatje kijkt, kan het heel frustrerend zijn, denk ik. Wat het voor mij was. Maar de meeste van mijn collega's waren heel blij met het maken van een molecuul. Van een mooi molecuul. En dat kan ook voldoening geven.
Ja. Maar goed, dat gaf jou dus niet optimale voldoening in ieder geval. En hoe lang heb je dat gedaan?
Twee jaar.
Twee jaar. En toen ben je teruggegaan naar Nederland.
Ja, hoewel het leven in Rome, waar ik woonde, fantastisch was.
Dat lijkt me ook,
Ik zat er samen met mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw. Ja, geweldige stad natuurlijk. Maar dat werk vond ik steeds minder interessant. En toen besloot ik te stoppen. Toen hebben we eerst even wat gereisd door Zuid-Amerika. En toen terug in Nederland gekomen. En eerst even overdacht, wat nu? Ja, als dat lab het niet is, wat dan wel? En er was wel een zaadje geplant. Misschien toen al in het lab, tijdens mijn promotie. Maar zeker daar in dat research lab. Over de farmaceutische industrie. Want zoals gezegd, dat doel vond ik wel heel mooi. Het idee om die wetenschap te gebruiken. Om uiteindelijk mensen te behandelen, mensen te helpen. Vond ik wel heel fascinerend. En er kwamen ook mensen uit Amerika vanuit MSD over. Om te praten over de bredere context van het bedrijf. En die praten ook over financiële projecties en dat het geld ooit terugverdiend moest worden. En dat er ook inkomsten nodig waren waar wij als wetenschappers eigenlijk nooit aan dachten. Wij waren gewoon met wetenschap bezig, met moleculen maken, testen. En wat er over 10 jaar gebeurde, dat was eigenlijk niet echt ons interesse. Maar ik vond het wel heel boeiend. En toen dacht ik van als ik nou in de industrie wil blijven, dan moet ik misschien overstappen naar die commerciële kant. En toen ben ik gaan zoeken naar baan in die sector. Wat nog best lastig bleek, omdat de meest voor de hand liggende baan was artsenbezoeker. En mensen vroegen zich wel af in het begin van, wat moet die vent bij
ons? Wat moet je met een gepromoveerd chemicus als artsenbezoeker?
Er moet iets mis met hem zijn. Ja. Dat is soms wel het idee. Maar uiteindelijk is dat toch gelukt en toen werd ik artsenbezoeker. En dat was een flinke stap weer.
Ja, dat kan je wel zeggen. Dus dan moet je van het synthetiseren van moleculen naar opeens een, ik zeg het oneerbiedig, een salespraatje voor dokters? Of hoe heb je dat ervaren?
Ja, het heeft een vrij slechte reputatie, die baan. Ja. Maar het is eigenlijk een heel leuke baan. Omdat we praten uiteindelijk over hele mooie producten waar jarenlange research in zit, heel veel onderzoek. Dus als je wilt, kun je hele mooie gesprekken voeren over die producten. En de mensen met wie je spreekt zijn allemaal intelligente mensen, artsen, die als ze je willen zien, er ook iets uit willen halen. Dus je kunt echt heel leuke gesprekken hebben in dat vak. Dus als je een beetje moeite doet, wordt het echt heel leuk. Niet alles is leuk en niet alle deuren gaan open. Maar ik ervoer echt een heel interessante nieuwe baan, waarbij ik van alles moest leren. Het voeren van gesprekken. Dat is best ingewikkeld. Want ik zat normaal in het lab, waar je wel met mensen praat, natuurlijk met een heel ander doel. En nu opeens moet je iets verkopen eigenlijk. Een verhaal vertellen. Maar dat lag me wel en het beviel me goed. En het was weer een heel autonome baan. Je mag het zelf inrichten zoals je zelf wilt binnen bepaalde kaders. Dus ik voelde me daar wel thuis. En de bedrijven zijn prachtig. Het zijn allemaal mooie bedrijven, die farmaceutische bedrijven. Dus dat was gewoon heel goed.
Dus je hebt dat niet ervaren als een vervelende overgang?
Nee, helemaal niet. Nee, ik voelde me daar meteen thuis. En ik zag de uitdaging voor me. Van hoe ga ik dit doen? Hoe manage ik zo'n gebied goed? En hoe zorg ik dat ik targets haal, wat ook nieuw was voor me. Want in de research heb je targets echt op lange termijn. Maar geen hele harde targets. En nu opeens had ik sales targets. Ja, dat is toch wel een heel harde confrontatie met een nieuwe realiteit. Dat is,
Als je dat nou vergelijkt met de targets van R&D mensen en de targets van sales en marketing mensen. Is dat vergelijkbaar? Wordt wel eens dat van de sales mensen, van die R&D mensen, die moeten wat strenger worden aangepakt, wat meer produceren? Of jij hebt het nu beide meegemaakt. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, de sales targets zijn veel harder. Dat is, ik heb elke maand nu ook nog targets, elk kwartaal targets en elk jaar targets. En financiële targets zijn hard. Dat is gewoon een cijfer achter de komma. En dat doe je goed of dat doe je niet. En dat komt elke keer weer terug. En elke keer is die spanning er weer van, haal je dat of niet? Dus, en dat is misschien waar die spanning tussen research en commercie ook een beetje vandaan komt. Ja, dat is niet altijd leuk. En dat brengt een bepaalde spanning met zich mee in bedrijven. In mensen, maar ook in het bedrijf zelf. Van, gaan we de target halen? En de research is daar minder mee bezig. Die hebben veel langere horizons. Dat gaat wel over moleculen maken. Wanneer is die klaar? Maar
je kan afspreken dat je minstens 10 moleculen in zoveel jaar gesynthetiseerd moet hebben.
Ja.
Maar dat kun je natuurlijk altijd doen. Je kunt eigenlijk altijd moleculen synthetiseren, denk ik.
En je kunt niet zeggen, we moeten 10 succesvolle moleculen hebben. Want dat kan gewoon niet. Dus het is allemaal iets zachter. Iets misschien wel prettiger daardoor. Dat wereldje is ook wat vriendelijker daardoor, denk ik. Het is wat... Natuurlijk moet dit ook die leveren, maar het is wat minder stuurbaar, denk ik. Dus dat zijn wel heel twee verschillende perspectieven op het werk. Dat is,
En je bent toen, welk bedrijf ben je toen begonnen als artsenbezoeker?
Bij Searle, ja.
Bij Searle.
Ook een relatief middengroot Amerikaans bedrijf was dat.
Ja, en nog even terug over dat beroep van artsenbezoeker, want in Nederland... het bestaat natuurlijk nog wel, maar er zijn natuurlijk steeds meer artsen die principieel geen artsenbezoekers meer toelaten. Ik meen dat de huisartsen al überhaupt niet meer überhaupt dit soort mensen ontvangen. Is er nog enige toekomst voor dat beroep, denk je?
Ja, ik denk het wel, maar niet in de rol zoals die vroeger was. Toen waren er heel veel artsenbezoekers. Heel veel artsen ontvingen ook. En in de loop der tijd is die rol geëvolueerd, omdat de toegang steeds moeilijker werd. Artsen hadden minder tijd, misschien minder zin. Dus die rol heeft zich steeds verder geprofessionaliseerd ook. Dus de mensen zijn steeds beter geworden. De samenwerking tussen de bedrijven en de artsen is steeds meer geprofessionaliseerd. Dus het niveau is ook echt omhoog gegaan in de loop der tijden. Dus nu noemen ze vaak meer account managers. Ook omdat die rol echt volwassener is geworden en echt van een hoger niveau. En de mensen die je willen zien, die nemen het vak ook gewoon serieus. Die zien iets aan toegevoegde waarde van de interacties tussen ons en hunzelf. En die is er ook, denk ik. Dat is zeker het geval.
Maar waar hebben die artsen het dan met jou over wat ze zelf al niet weten op basis van de literatuur?
Ja, misschien het is makkelijker via ons, denk ik, om informatie te krijgen. Er is heel veel literatuur die niet altijd even duidelijk is. We organiseren tegenwoordig ook veel meer wetenschappelijke nascholingen. Dus over de ziektes waar we het over hebben, maar ook over de producten. Dus dat wij het niet zelf meer doen, maar andere artsen, dus deskundigen uit het veld. Dus het niveau van de algemene interacties is omhoog getild. Ik moet bekennen, vroeger was het vaak een sales aid met allerlei grafiekjes en mooie lijnen. Maar dat niveau is echt veranderd. Dat is parallel gegaan met de artsen die, ik denk, ook betere kwaliteit eisten. Maar ook, wat ik eerder zei, minder tijd hebben, minder interesse in die simpele praatjes, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat goed gedaan hebben ook over het algemeen in de industrie.
En ik denk dat het ook wel afhangt van het type geneesmiddel waar je over praat. Want je bent in je hele carrière eigenlijk grotendeels bezig geweest met zeldzame ziektes en weesgeneesmiddelen. En daar lijkt het me wat eenvoudiger om binnen te komen en om een zinvol gesprek te hebben dan als het gaat om antihypertensiva of meer geneesmiddelen voor de algemene populatie. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat klopt. Ja, in het begin zat ik vooral op de normale geneesmiddelen. En op een gegeven moment verkocht ik, geloof ik, de vijfde AT2-inhibitor in de markt. En toen dacht ik wel van, dit wil ik, geloof ik, niet. En toen ben ik na gaan denken, wat wil ik dan wel? En toen wilde ik naar wetenschappelijk interessantere producten met ook wat meer toegevoegde waarde misschien. En toen ben ik in de zeldzame aandoeningen beland. En daar is de relatie tussen arts, patiënt en industrie wat inniger op een gezonde manier. Omdat we meer van elkaar afhankelijk zijn en de kennis toch wel heel beperkt is over het algemeen, buiten die experts om. En daar zie je een heel prettige samenwerkingsrelatie, waarin we echt naar een win-win toewerken. En dat bevalt me heel goed. Ik zie daar ook letterlijk wat de toegevoegde waarde van de medicijnen voor patiënten is. Want uiteindelijk doen we het er allemaal voor. Zelfs commerciële mensen willen dat patiënten goed behandeld worden uiteindelijk en daar profijt van hebben.
Maar hoe zie je dat dan rechtstreeks er terug bij patiënten?
Ja, ik ontmoet ze wel eens tegenwoordig.
Mag dat?
Ja, dat mag binnen wel gereguleerde kaders mag dat. Ja, dat is, commerciële mensen mogen het niet, maar als country manager mag dat nog wel.
En
dat
vind ik heel. Als country manager ben je geen commercieel?
Lichter. Ik heb een andere verantwoordelijkheid ook. Ik ben nog steeds commercieel verantwoordelijk, maar heb meerdere petten op.
Ik heb ooit een baas gehad die zei van marketing begint eigenlijk bij de synthese van de eerste molecuul. Om daarmee aan samen te vatten. Want eigenlijk, ja, je zit allemaal bij één bedrijf. Je hebt allemaal één doelstelling. Ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene afdeling zegt van we gaan ons eigen ding doen. En de andere afdeling van we gaan dat nu verkopen om te zorgen dat jullie salarissen worden betaald. Dus je hebt uiteindelijk natuurlijk allemaal één doelstelling.
Ja, dat klopt. We hebben met z'n allen het doel om het bedrijf gezond te houden en gezond te maken en overeind te houden. Maar daarbinnen hebben we wel bepaalde firewalls aangebracht. We hebben commerciële mensen, maar we hebben ook medische mensen. En die medische collega's zijn absoluut niet commercieel verantwoordelijk en hebben ook geen commerciële targets of zo. Dus die hebben iets meer speelruimte dan de commerciële mensen. Nog steeds binnen de kaders die we met z'n allen hebben afgesproken. Maar ja, we moeten soms met patiëntverenigingen spreken, omdat die ook belangrijk zijn voor het veld. En dat doen we allemaal op nette manier natuurlijk. En nogmaals binnen de regels. Maar het is wel heel complex, ja, dat klopt. Ja.
Wat vind je in zijn algemeenheid van die regels? Zijn ze te streng? Of?
Ja, ze zijn soms wel heel streng. De beweegruimte is nu heel beperkt. Ik denk ook dat we het er zelf naar gemaakt hebben. Ik heb de tijd meegemaakt, hoe leuk die ook was, dat ik champagne in mijn garage had staan en we reisjes met artsen deden. En het was prachtig, het was heel leuk, het was heel gezellig. Maar ik denk niet de beste manier om.
Was het verkeerd?
Dat is een interessante vraag. Ik zou het nu anders doen. Ik denk uiteindelijk ook dat artsen intelligent genoeg zijn om een goede beslissing te nemen. En we vertelden nooit dingen die niet goed waren. Dus nooit off-label of nooit verkeerde informatie gegeven. Dus we vertelden wel het juiste. Alleen de leuke jus die we eromheen hingen, dus de reisjes en de cadeaus, waren misschien niet het beste voor dit soort producten. Het mocht toen allemaal, het kon toen allemaal. En het werkte ook, vooral om deuren te openen. Maar was het het beste? Ik denk het niet. Maar het was heel leuk. Ja. Maar ik ben wel blij dat... Ik ben oprecht blij dat het niet meer mag. Omdat ze nu daadwerkelijk bezig zijn met de inhoud van de geneesmiddelen. Dus wat doen ze voor patiënten? Hoe moeten artsen het beste inzetten? Puur op basis van de beschikbare data. En veel objectiever wat dat betreft. De zweem van beïnvloeding door middel van die cadeaus en die gifts. En die is er nu echt afgehaald. En dat past beter bij mij. Ik ben een inhoudelijk iemand. Dus op deze manier bezig zijn met klanten, ja, is veel beter voor mij. Dat past beter.
Is het helemaal weg? Of is er nog wel iets van beïnvloeding die wat verder gaat dan puur het inhoudelijke?
Nee, het is nu heel lastig. Met lastig bedoel ik niet dat ik het zou willen, maar we mogen geen pen meer geven aan artsen. Dus dat is het speelveld.
Ja, pen mag
dus
toch wel, moet minder dan, wat was het, nee. 50 euro per... Nee. Of is dat ook al niet meer
nee,
zo?
Nee, het mag niet meer. Nee. Okay. Als je naar congressen gaat nu, er is niks meer. Dus dat is allemaal weg. Nee, ik denk dat het heel transparant is nu. Alles wordt contractueel vastgelegd. We hebben transparantieregisters waarin we echt vermelden op openbare sites wat elk bedrijf uitgeeft in de markt. Dus ik denk dat het nu een heel helder en transparant veld is. En dat vind ik ook goed. Het moet ook transparant zijn. En uiteindelijk zijn de kosten van geneesmiddelen kosten die de samenleving dragen. Dus ik denk dat het belangrijk is.
Ja, ja. Goed, we hoeven niet al de bedrijven langs te gaan, denk ik, waar je gewerkt hebt. Dat zijn er nogal wat. Searle, Altana, Daiichi Sankyo, Shire, Raptor. Had je de neiging om elke keer iets anders te kiezen? Of waren er andere redenen? Hoe komt het dat je zoveel verschillende bedrijven hebt bezocht en hebt gewerkt?
Ja, enerzijds is het inherent aan de industrie. Het gebeurt wel meer. Sinds ik artsenbezoeker werd, heb ik me ontwikkeld in die rol. Omdat ik zag dat er veel mogelijk was. Ik ging steeds complexere klanten doen. Dus van artsenbezoeken naar ziekenhuis, dat is al de eerste stap. Dan naar contractering in ziekenhuis, accountmanagement, dus meer de complexe systemen, wat zorgverzekeraars. Dus mijn rol werd steeds breder. En als ik het gevoel had dat ik een beetje vast zat in die ontwikkeling, dan maakte ik een stap. En dat klinkt vrij opportunistisch, maar het was het goede voor mij en uiteindelijk ook voor de bedrijven waar ik terecht kwam, denk ik. Dus daar zat een mooie ontwikkeling in. En in die rol was heel veel mogelijk. Het veld is vrij complex. En het wordt steeds complexer, denk ik, door een steeds hogere organisatiegraad van iedereen, steeds meer afstemming. Vroeger besloot een individuele huisarts, besloot zelf. Nou, dat is helemaal weg natuurlijk. Dat zit allemaal in veel meer structuren en overlegorganen en protocollen. Dus wij moesten als sales ook aanpassen. En daar ging ik goed in mee. En ja, die rollen zijn steeds interessanter geworden daardoor. En toen, na de Daiichi Sankyo, ging ik dus naar de zeldzame ziektes. Dat was een heel bewuste keus. En dat was een belangrijk moment voor mij. Dat ik me veel meer thuis voelde in het soort producten wat ik ging doen. Kleinere bedrijven vaak, waar we echt met een paar mensen, dan heb ik het over 4 mensen ongeveer, in een landorganisatie een aantal geneesmiddelen naar patiënten en artsen brachten. Met alles wat erbij hoort.
Ja, geen grote corporate cultures. Het is gewoon rechtstreeks.
Ja.
En korte lijntjes.
Alles zelf doen. Van vergoeding tot de contacten met artsen. Tot alles eigenlijk. De telefoonlijnen opzetten. En alles deden we zelf. Ja, dat was fantastisch. Ja. Ja.
En nu dus, recent of recentelijk, al een jaar of hoe lang werk je al bij Alnylam?
Bijna 7 jaar, ja.
Zeven jaar eerst in een commerciële rol, maar nu als general manager voor de hele Benelux.
Ja, klopt, ja. Ja.
En hoe snel ben je daar uiteindelijk general manager geworden?
Even denken, ik ben dat nu 3 jaar, dus na een jaar of 3,5 jaar.
En hoe groot is die organisatie in Nederland?
Mijn eigen organisatie, dus het medisch commerciële team, dat zijn 4, 5 mensen. Meer is het niet. Maar in Nederland hebben we een internationale hub staan met 65 mensen, waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Niet in de lijn, maar wel voor het kantoor. En daar hebben we afdelingen als manufacturing, quality, supply chain en finance, die de hele regio buiten de US helpen. Ja. En dat is fantastisch. Ik leer er veel van over die takken binnen de industrie, die ook heel belangrijk zijn. Het is een geweldig kantoor, dus dat is heel leuk om te doen.
En waarom staat dat in Nederland?
We hadden al een kantoor in Zwitserland en Engeland. En we zochten een kantoor voor deze eenheden. En verschillende landen waren in de running. Dus Parijs wilde graag, Frankfurt, München en Amsterdam. En uiteindelijk is Nederland toch een aantrekkelijk land voor bedrijven zoals ons. Het is nog niet te duur. Dus zowel vastgoed, huur als lonen zijn nog redelijk. Iedereen spreekt Engels. Dat is een groot voordeel. Want onze organisatie is heel internationaal. Er werken meer dan 20 nationaliteiten op ons kantoor. Mensen willen graag werken in Nederland. Komen graag uit andere landen naar Amsterdam toe, naar Nederland toe, om zich hier te vestigen. De arbeidsomstandigheden zijn goed, het leven is fijn. En dat telt allemaal mee in dat totaalplaatje van aantrekkelijkheid. En dat heeft ertoe geleid dat we nu hier staan. Ja. En nog steeds hard groeien.
Ja, wat vertel eens wat over Al Nylum. Het is een Amerikaans bedrijf. En ze zijn vooral groot geworden met RNA-interferentie. Als techniek voor nieuwe geneesmiddelen.
Klopt, ja. Het bedrijf...
kun je dat in de gemakkelijke bewoordingen proberen uit te leggen wat dat precies is?
Ja, zeker. Met RNA-interferentie kunnen we heel specifiek messenger RNA afbreken. En dat messenger RNA codeert voor een bepaald eiwit in het DNA. En op die manier kunnen we heel specifiek de productie van een bepaald eiwit blokkeren. En dat is nuttig wanneer je ziektes hebt waarbij het eiwit ofwel opstapelt in de cel, om de een of andere reden, het kan misverkeerd vouwen dan opstapelen, of bijvoorbeeld dat het veel te veel van iets produceert wat dan in de cellen blijft hangen en schade veroorzaakt.
Kun je wat voorbeelden geven van dat soort ziektes?
Ja, dat is lastig, want dan kom ik dus in het spanningsgebied tussen commercie en promotie. Ik mag niet de ziektes benoemen waar we nu actief op zijn, want dan wordt het promotie.
Zelfs de ziektes niet benoemen, omdat ik het product niet noem, kan ik me iets bij voorstellen, maar zelfs de ziektes niet.
Ja, omdat wij de enige zijn die deze technologie heeft.
Oké, dus als je iets doet voor die betreffende ziekte, is dat en er is maar één product voor, dan is dat indirect.
Dan is dat promotie. En
jongen.
De luisteraars naar deze podcast zijn niet alleen artsen, maar ik denk dat het een breder publiek is. Dus er wordt het publieksreclame. En dat mag ik zeker niet doen. Dat is een groot verbod voor mij, publieksreclame.
Okay, nou, misschien kan ik het dan doen. ik verbaas me altijd over deze reden. Dit is toch niet meer van deze tijd. We hoeven het niet specifiek over de producten te hebben. Maar vind je toch niet dat het absurd is dat je niet eens mag zeggen als bedrijf voor welke ziekte je medicijnen aan het ontwikkelen bent? Dat is toch belachelijk?
Ja, dat maakt het heel lastig om als farmaceutisch bedrijf om je toegevoegde waarde in het systeem, in de maatschappij aan te geven. Ja. Want we blijven altijd een beetje op de hoogte, op de vlakte. En dat zie ik wel vaker, dat we niet goed uit kunnen leggen wat we nou doen, wat onze toegevoegde waarde is, omdat we zo op de vlakte moeten blijven, omdat we het risico anders lopen dat we promotie doen. En dat is inderdaad heel lastig, dat is ook wel vervelend. Want je wil graag vertellen wat je doet en vertellen waarom we dat wat we doen nuttig is in de samenleving.
Ja. Als een luisteraar Al Nylum intikt op Google en een product, en dan zien ze precies voor welke ziekte en welke producten dat zijn.
Waarschijnlijk wel, ja.
Goed, oké. Nou, laten we dit onderwerp rusten. Maar het is natuurlijk een fantastische nieuwe technologie. Is ook Nobelprijs mee gewonnen, geloof ik. Hè?
Ja, klopt. In 2006 is de Nobelprijs ermee gewonnen. En in 2002 waren er 4 mannen die bezig waren met DNA-onderzoek. Die hadden deze technologie in het oog, want het is een natuurlijk proces in het lichaam wat gebruikt werd in genonderzoek. En ze dachten van, als we deze technologie nou gebruiken om medicijnen mee te maken, prachtig idee. En toen moesten ze het gaan doen. Het waren wel mensen die al eerder ervaring hadden in bedrijven. En die zijn het gaan doen en die zijn gestart. Hebben wat funding binnengehaald via investeerders. En ja, vervolgens is er 16 jaar lang onderzoek gedaan met hoge pieken en hoge dalen. Zowel wetenschappelijk als financieel, dus wetenschappelijke doorbraken. En toen stroomde het geld binnen van investeerders, maar ook enorme dalen, studies die mislukten, technologieën die niet wilden lukken. En dan stappen de investeerders weer uit. Dus we hebben verschillende malen de Valley of Death meegemaakt, dat we tegen het faillissement aanhikten. Maar, en dat is wel bijzonder, uiteindelijk wel een product geregistreerd gekregen tegen een zeldzame aandoening. En ik zeg, het is wel bijzonder, omdat naast ons waren er verschillende andere bedrijven die andere technologie of zelfs dezelfde ontwikkelden, die het nooit gehaald hebben. En ik denk dat heel veel mensen dat wel vergeten of niet weten, dat het is een heel ingewikkelde en zware wereld, die start-ups. Het vinden van geld, dat onderzoek wat continu goed moet gaan, wat heel veel tijd en geld kost. En de kans dat je het haalt is heel beperkt. Laat staan dat je een product geregistreerd krijgt en daarna nog een commercieel succes kunt maken. Er zijn zoveel hurdles daar, zoveel momenten waarop het mis kan gaan. Ja, en Alnylam heeft het gewoon gedaan. Dat is
vooral ook omdat dat natuurlijk een zeldzame ziekte zijn. Dus van die mysterieuze ziekte waar die patiënten aan lijden in Nederland. Hoeveel patiënten zijn er van bijvoorbeeld in Nederland waarvoor jullie producten hebben?
Zijn er rond de 200 bekend. En daarvan worden dan 75 behandeld ongeveer. Want niet iedereen heeft de ziekte in gelijke mate. Het gaat er echt om heel kleine populaties. Er is een andere ziekte waar we rond de 10 patiënten hebben. Er zijn echt heel erge ziektes. Heel ernstig, waarbij de impact op het leven echt heel enorm is. Maar het zijn maar heel weinig mensen.
Ja. Alnylam is dat het enige bedrijf dat bezig is met RNA-interferentie? Of zijn er ook nog andere bedrijven die dezelfde technologie inmiddels kunnen gebruiken?
Er zijn andere bedrijven bezig met de ontwikkeling van die producten. Omdat wij hebben laten zien dat het kan. Wij hebben nu laten zien
dat de techniek is niet gepatenteerd of zo.
Nee, dat kan niet. Nee. Sommige onderdelen van de technologie wel. Dus wij hebben een technologieplatform waarbij we de medicijnen geschikt maken om in het lichaam te brengen en om het op de juiste plek te krijgen. En daar zitten kleine aanpassingen aan de natuurlijke sequentie van het. Het zijn kleine stukjes oligonucleotide. Dus in die technologie zitten allerlei patenten. Maar de technologie aan zich is een natuurlijk proces wat je niet kunt patenteren. En wij zijn de enigen die op dit moment producten geregistreerd hebben, maar omdat men ziet dat het werkt, zijn er vele bedrijven nu bezig. Ja, het is het is een hele mooie, nuttige technologie.
Ja. Is het moeilijk, de manufacturing, om op commerciële schaal te maken?
Ik dacht zelf dat het niet moeilijk zou zijn, maar toen ik met onze mensen sprak van manufacturing, bleek het toch wel heel lastig te zijn. Je kunt je niet het is een kleine keten oligonucleotide, ongeveer 21 basenparen. En het moet echt allemaal kloppen. Je kunt je niet veroorloven dat daar een foutje in de sequentie zit ook. Er wordt vrij veel afval geproduceerd. Dat is wel een probleem. Dus het bleek uiteindelijk toch veel lastiger dan ik dacht. En nou ja, daar zijn we ook mee bezig om dat beter te maken. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Om die productie sneller en beter te maken. Met minder afval ook.
Ja. Het bedrijf zal vast wel heel erg winstgevend zijn, of niet?
Was het maar zo. Nee, we leiden nog steeds verlies. We zijn nog steeds jong, 22 jaar oud, dus dat valt wel mee. We hebben nu 4 producten beschikbaar, maar allemaal in zeldzame aandoeningen.
Maar wacht even, je zegt dat je bent 22 jaar lang al actief en je maakt nog steeds geen winst.
Nee, klopt. We hebben echt miljarden uitgegeven. Miljarden. En we hopen wel op niet al te lange termijn winstgevend te worden. En dat is een belangrijk moment, omdat investeerders kijken daarnaar. Investeerders beoordelen je wetenschappelijke prestaties, van hoe ziet je pijplijn eruit, hoe doet je research het? Maar op het moment dat je commercieel wordt, kijken investeerders vooral ook naar je commerciële prestaties. Haal je doelen? Slaag je erin om te groeien? Omdat je uiteindelijk een gezond bedrijf moet worden. En dat kan alleen maar als je meer inkomsten hebt dan uitgaven. En onze research draait op volle toeren. Dus we geven heel veel geld uit.
Weet je wat voor percentage je aan R&D spendeert?
Nee, niet exact, sorry. Maar het is wel heel hoog bij ons. Dat weet ik wel. Veel meer dan de grote bedrijven. En dat komt ook omdat we een heel kleine organisatie hebben eigenlijk. Waarbij de focus echt ligt op die pijplijn. Dat is dat is prachtig.
Ja. Maar goed, dat betekent dus ook waarschijnlijk dat jullie producten vrij hoge prijs hebben.
Ik zeg altijd dat ze kostbaar zijn, ja. Ja, dat klopt.
Ja, je zegt niet dat ze zijn duur. Je kan zeggen duur, hoge prijzen. En je zegt ze zijn kostbaar.
Ja, want duur is, dat zegt dan iets over de prijs. Maar het gaat om de verhouding tussen toegevoegde waarde voor patiënten. Het aantal patiënten natuurlijk. Dus de impact op het totale budget. En wat het doet voor die patiënten. Dus duur is heel eenzijdig. Het gaat over euro's, maar het plaatje is veel complexer. Ja,
want is het algemeen het effecten van deze geneesmiddelen op jullie patiënten dramatisch goed? Of geeft dat maar een graduele verbetering? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, deze producten zijn echt wel, dan moet ik weer een net woord gebruiken, heel goed.
Ja, dus levensreddend?
Nee, het zijn allemaal progressieve chronische ziektes. Het is niet genezend, maar wel vertragend. En dat alleen al levert heel veel gezondheidswinst op. En dat is echt geweldig om te zien in de praktijk.
Ja. En goed, dan heb je dus een aantal producten geregistreerd. Ook kom je in Nederland. Dan kom je natuurlijk in een ingewikkelde discussie. Zullen jullie ongetwijfeld ook ingezeten hebben over de vergoeding daarvan. Is de algemeenheid goed gegaan in Nederland?
Ja, we hebben 3 van de 4 geneesmiddelen nu vergoed in Nederland. Ja, dus
harde onderhandelingen met het zorginstituut of met het ministerie?
Met het ministerie en de zorgverzekeraars. Ja, hard maar eerlijk zou ik zeggen. We weten wat we aan elkaar hebben. Ik denk ook dat we het een gezamenlijk doel hebben samen. Dat we allemaal willen dat deze geneesmiddelen, of in zijn algemeenheid geneesmiddelen, beschikbaar komen voor patiënten die het nodig hebben. En dat we over de kosten van prijsverschillen, van meningsverschillen, ja, dat is logisch. Dat is nou eenmaal.
Ja, waarom is dat logisch?
Wij willen een product verkopen en moeten een bedrijf gezond houden. Terwijl de overheid of de zorgverzekeraars kijken vanuit de burger en daar de kosten laag willen houden. Dus je begint misschien vanuit verschillende startpunten. Maar in het midden is ergens een punt waarin je elkaar kunt vinden met een maatschappelijk acceptabele prijs. Waarbij het dus goed is. En dan kunnen we dat middel beschikbaar stellen.
Ik heb wel eens gehoord dat die discussies met VWS allemaal schriftelijk gaan. Is dat zo?
Ik begin er nu weer een, dus dat ga ik dan binnenkort weer ontdekken.
Oké, maar dus je zit niet aan een tafel en je komt met argument 1 en argument 2. Je gaat echt met per brief.
Ja, dat is. En ik zit liever aan tafel, omdat je dan beter uit kunt leggen waarom we dit doen. Het wordt bijna een formeel proces. Terwijl als we meer gezamenlijkheid kunnen vinden in het verhaal, waarom doen we dit en hoe kunnen we dat het beste doen, komen we misschien ook sneller uit en misschien op een leukere manier ook. Dat is wel.
Ja. Ja, je bent nu opeens met discussies met VWS bezig als organisch chemicus. Heb je nou het gevoel dat jouw wetenschappelijke opleiding je er veel extra's hebt gebracht, waardoor je dit soort dingen beter kunt doen dan mensen met een commerciële achtergrond?
Ja, ik denk het wel. Ik snap hoe de dingen werken. Ik snap hoe Alnylam zich ontwikkeld heeft, hoe de technologieën werken, in zijn algemeenheid hoe geneesmiddelen werken. Ik kan een gezonde discussie voeren op inhoud. Ik denk zeker dat het helpt, ja. Dat is,
merk je dat je serieuzer genomen wordt in discussies met artsen of met verzekeraars of anderen? Of maakt dat niet uit?
Nou, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar over mezelf spreken. Ik denk dat ik serieus genomen word. Maar ik denk niet dat iemand die puur commercieel is minder serieus genomen zou worden. Dat vind ik moeilijk om te zeggen.
Ik kan me voorstellen dat iemand met een MBA bij wijze van spreken die uitgaat leggen wat RNA-interferentie is, dat toch gewoon van je labelt alleen maar datgene op wat je in een boekje gelezen hebt. Je hebt er geen ervaring mee. Dat moet toch een verschil zijn?
Ja, dat klopt. Dan neem je iemand mee van medisch die het uit kan leggen. En dan blijf je gewoon bij je lezen en dat is het commerciële stuk. Dus dat kunnen we oplossen. Maar het helpt wel. Het helpt zeker. Ja, en ik ben er zelf heel enthousiast over. Ik vind het geweldig wat er nu gebeurt in ons bredere vakgebied. Ik denk dat we eindelijk dat DNA en RNA ontsleuteld hebben. Daar hikten we heel lang tegenaan als farmaceutische industrie. En nu gebeuren zoveel prachtige dingen. Zoveel mooie technologieën die tot de markt komen, tot patiënten. Het is een fantastische tijd. En ja, daar ben ik echt heel enthousiast over. Dat is. Alles lukt nu, lijkt het wel.
Ja, en nog even terug over die prijs. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat Alnylam zijn zakken aan het vullen is, want ze maken nog verlies.
Ja, nog steeds. Ja, dat is.
Vind ik altijd wel belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Want een hoop mensen denken van ze verdienen zo vreselijk veel geld. Dus die hoge prijzen zijn niet nodig. Maar dat geldt in jullie geval al helemaal niet.
Nee, dat klopt. En ik denk dat in zijn algemeenheid geldt dat deze industrie toch wel hoog risico heeft. Zelfs de grote bedrijven lopen risico bij met nieuwe producten, met studies die misgaan. Dat kan elk moment gebeuren. En het is niet zo dat het allemaal een gespreid bedje is. Dus het is een heel complexe en heel volatiele industrie eigenlijk wel. Dat is, sommige bedrijven verdwijnen een tijdje omdat de pijplijn niet lukt. De producten tegen Alzheimer lukken allemaal maar niet. Het is een hele complexe en nogmaals risicovolle industrie. Ja. Voor ons, maar ook voor de grote bedrijven. Laat staan voor de hele kleintjes die continu tegen de hoge risico's opwerken.
Ja. Jij bent ook heel erg actief in initiatieven om inclusion en diversity te bevorderen. Hè?
Ja, dat klopt.
Kun je daar wat over vertellen?
Zeker. Ik vind dat een heel mooi thema. En ik denk dat dat ontstaan is vanuit mijn jeugd. Dat ontdek ik nu een beetje toen ik opgroeide in een volksbuurt met mijn ouders en in twee culturen. Dat je een perspectief krijgt op diversiteit. Ja, er zijn allerlei verschillende mensen en die doen er allemaal toe. En ik vind het heel belangrijk dat ik nu voor een bedrijf werk wat het ook in het vizier heeft. En wat wij willen is met diversiteit dat we als bedrijf intern, maar ook extern oog hebben voor de diversiteit van de samenleving. Die is al eenmaal divers in Nederland, maar ook in Amerika bijvoorbeeld. En dat we dus binnen ons bedrijf met de werknemers een reflectie daarvan willen zijn, voor zover dat mogelijk is. En dat gaat over heel brede aspecten. Dat gaat over etniciteit, wat vaak gezegd wordt. Man, vrouw zijn de voornaamste thema's. Maar Het gaat ook over leeftijd bijvoorbeeld. Misschien gezondheid, dat we ook willen aandacht hebben voor. Kunnen mensen met aandoeningen zichtbaar of niet zichtbaar bij ons werken? Religie is ook een thema natuurlijk. Kunnen we die diversiteit binnen ons bedrijf weergeven? En als we dat doen, kunnen we dan zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt en ook gewoon geaccepteerd wordt voor wie die is. En het enige criterium is dan, kun je je werk goed doen? En daar moet het om gaan. En dan is het aan mij als manager om te zorgen dat het allemaal goed samenwerkt, allemaal goed klikt en vriendelijk gaat.
En doe je dat op Nederlands niveau of op internationaal niveau voor het hele bedrijf?
Ik doe dat op internationaal niveau. Ik probeer dat wat in Amsterdam al vrij goed doen, vind ik. Ook in andere landen gedaan te krijgen.
Amsterdam is die internationale tak.
Ja, we hebben een internationale hub met meer dan 20 nationaliteiten. Dus dat is wel vrij divers in ieder geval op dat gebied. En ik probeer andere landen te interesseren in het thema. En ervoor te zorgen dat zij er ook op gaan letten. We zijn een farmaceutisch bedrijf met aandacht voor gezondheid. Maar we slagen er moeilijk in om mensen met bijvoorbeeld handicaps of aandoeningen aan te nemen. Om heel praktische redenen soms, maar ja, daar moeten we gewoon oog voor hebben ook.
En dat is iets wat Alnylam ook op let, dus ook belangrijk vindt dus.
Ja, doet Alnylam heel goed. Het is een thema wat in Amerika heel sterk leeft. Het wordt soms wat gepolitiseerd, maar de intrinsieke gedachte van omarm diversiteit, want we zijn allemaal divers, en behandel iedereen gelijkwaardig is zo heel erg mooi. En dat hangt dan bijna aan een ander belangrijk thema, corporate social responsibility. Hoe zorg je dat je als bedrijf de verantwoordelijkheid neemt, breder dan alleen geneesmiddelen maken, maar hoe zorg je dat je een goed bedrijf bent qua milieutechnisch, maar ook clinical trials bijvoorbeeld. Hoe zorg je dat die divers genoeg zijn om met zekerheid te kunnen zeggen dat je medicijnen werken in allerlei soorten mensen. Dat ging vroeger nog wel eens mis. Dus, en dat is een thema wat ook steeds, ook onder artsen steeds bekender wordt. En daar zetten we ons ook heel erg voor in. Dus en ik vind het een heel mooie, heel eerlijke gedachte eigenlijk. Het goede doen. En dat is een, dat thema raakt me wel.
Ja, en je voelt je al zodanig thuis bij Alnylam.
Ja, dat is als een warm bad. Ja. Het is een bedrijf waar ik binnenkwam en er was geen strijd. Je werd niet uitgedaagd. Je werd niet getwijfeld aan je capaciteiten. Je werd omarmd en geaccepteerd voor wie ik was als professional. En dat doen we nog steeds, denk ik. En dat maakt dat mensen zich prettig voelen en daardoor beter werken. En dat is fijn voor hun, want er zijn mensen prettiger, voelen zich beter daardoor. Maar het is goed voor het bedrijf, want dan kunnen mensen beter floreren en hun baan beter doen. En uiteindelijk worden wij er ook beter van. Dus dat is een win-win situatie.
Heb je nog tijd voor andere dingen dan country manager Benelux?
Het slokt je wel op, maar ik maak graag tijd voor dingen buiten eigenlijk. Ik zit heel veel in meetings en bijeenkomsten, veel Zoom nog steeds. Dus in mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten. Het zij om te wandelen met mijn honden of een boot te varen of klussen te doen of in de tuin te werken. Iets met mijn handen vaak.
Ben je ook handig?
Ja, dat word je als organisch chemicus word je handig. Ja. Je bouwtuilen opstellingen, het is vrij complex allemaal met allerlei apparatuur. Dus ik ben wel handig, ja. En ik kook graag. Dat is dan misschien nog het laatste uitvloeisel van mijn
Italiaans, neem ik aan.
Italiaans en vegetarisch, ja. Dat is mijn organische chemie nog steeds. Ik kan goed roeren en mengen en iets moois maken. Dat is mijn laatste houvast nog aan die organische periode.
Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor het gesprek, Marco. Ik zou bijna zeggen om in Italiaanse sfeer te blijven. Ciao.
Grazie.
Tot de volgende keer. En u bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.